Fijn dat je kijkt of luistert naar de Nieuwe Tijd podcast. Vandaag ga ik in gesprek met twee hele stoere dames die hier vanmorgen een hele leuke masterclass hebben gedaan. De dames van de Rouwrevolutie en die zijn nu in de studio. Dames, welkom in de show.
Dankjewel.
Ik zie links van mij Jill Lohman en daarnaast zit Maartje Lute. En jullie hebben een heel ander perspectief van de dood. En dat is heel interessant.
Klopt.
Maartje, zou ik bij jou kunnen beginnen? Waar is dat bij jou begonnen dat je een heel ander perspectief op de dood hebt gekregen?
Ja, nou, bij mij is het eigenlijk begonnen nadat mijn zoontje overleed. En mijn zoontje is 2 maanden oud geworden. En hij was ziek. Hij heeft al de tijd dat hij leefde op de intensive care gelegen in Leiden. En ik ben al die tijd heel erg bang geweest dat hij dood zou gaan. Je ligt natuurlijk niet voor niks op de intensive care. En uiteindelijk na 2 maanden zag het er wel naar uit dat hij zou gaan overlijden. En het moment dat hij overleed heb ik eigenlijk iets heel anders ervaren dan dat ik dacht dat ik zou gaan ervaren. Want ik dacht, als je kind overlijdt, dan is het voorbij. Weet je, dan is het klaar. Dan ga ik misschien zelf wachten tot ik ook ooit dood ga. Maar dan is je leven een nachtmerrie veranderd. En het moment dat hij overleed heb ik dus iets heel anders gevoeld. Ik heb heel veel liefde ervaren. En ook een soort euforie, een soort geluksgevoel. En heb ik me ook heel schuldig over gevoeld. En ik kan hier 2 uur over doorpraten. Maar op dat moment is het voor mij begonnen.
Ja, lijkt me wel heel raar dat je dus zo'n intense ervaring hebt. Dat je zoontje overlijdt. En dat je dan eigenlijk heel erg blij bent, kun je ook niet zeggen. Misschien maar heel erg de berusting in kunt vinden.
Nou, dat was het eigenlijk ook niet echt de rusting.
Ook niet?
Nou ja, mensen zeggen ook vaak, oh, je was vast opgelucht. Of mensen proberen het vanuit hun perspectief te begrijpen. En dat snap ik heel goed, want ik heb daar ongeveer 5 jaar over gedaan om het vanuit mijn perspectief te begrijpen.
Ja.
Hoe ik het nu altijd aan mensen omschrijf, is dat ik denk dat ik ben even met hem meegegaan naar waar hij heen is gegaan. Ik denk dus dat je ergens heen gaat als je dood bent, waar je ook vandaan komt. Of in ieder geval, je gaat weer terug. En ik denk dat die navelstreng die wij hadden, dat hij in mijn buik zat, dat die er weer even is geweest. En dat ik even heb gevoeld hoe het daar is. Ik kan het namelijk niet anders verklaren. Dus dat is voor mij een beginpunt geweest om verder te gaan ontdekken van wat is hier nou eigenlijk gebeurd.
Ja, heel bijzonder. En we gaan even naar Jill, zit naast jou. Dat is jouw partner, hè, van de Rouwrevolutie.
Ja.
Jill, wat is er bij jou gebeurd dat je toch anders bent gaan kijken naar de dood?
Nou, ik heb altijd als kind zijnde al het een en ander ervaren. Maar de echte ervaring die ik kreeg, dat het letterlijk voor mij overduidelijk werd, was het moment dat mijn stiefvader overleed. Ik heb die ook gevoeld dat het ging gebeuren. Ik heb ook een beeld gezien 2 weken daarvoor, wat er ging gebeuren.
Oh.
Dat voor mij letterlijk was. Ik dacht dat het uit mijn hoofd kwam. Maar 2 weken later was het dus toch zover. En kreeg ik de bevestiging. En op het moment dat ook hij overleed, zat ik ernaast. En terwijl iedereen ongelooflijk verdrietig was op het moment dat hij overlijdt, zat ik met een big smile naast zijn bed. Omdat ik ook dat gevoel van euforie ervaarde. En dat was een onbeschrijfelijk gevoel.
Ja. Maar dat lijkt me wel lastig om dat dan met andere mensen te delen. Want denken mensen van, nou, dat klopt niet.
Klopt, ik heb dat ook niet gedeeld. Nee. Ik ben de kamer uitgelopen en ik ben op de gang gaan staan om te voelen van, wat is dit? En ik wist toen ook het antwoord nog niet. Maar wat ik wel voelde was, er is veel meer dan dit.
Ja.
Je sterft niet. Je sterft wel, je lichaam sterft. Maar ik voelde dat je doorgaat.
En dan heb je het over de ziel.
De ziel, ja. De ziel.
Zie je dat ook zo, Maartje?
Ja, zeker. Ja. Je ziel is onsterfelijk. Dat is iets wat er altijd is. En je ziel zit voor een gedeelte, voor een tijdje in een menselijk lichaam. Maar daar verandert niet zoveel aan. Nee. Als je doodgaat, wel of niet.
Ja. En wat wil je nou precies met de Rouwrevolutie doen? Want jullie vanmorgen een masterclass geven bij mij in de studio. Dat is ontzettend leuk ontvangen, volgens mij. Daar inspireer je mensen volgens mij om anders te kijken. Maar wat is jullie doel om dit te doen, de Rouwrevolutie?
Nou, waar we mee... kijk, wij hebben een ervaring gehad. En de ervaring die ik heb gehad, is dat droeg bij aan de manier waarop ik rouwde. Dus ik had een ander rouwproces dan bijvoorbeeld de familieleden waarmee ik in het gezin zat. En als ik dat heb ervaren En ik ontmoette later Maartje, die heeft ook het ervaren. Dus meer mensen zullen dit hebben ervaren. Dus wij willen een andere visie, ander perspectief op de dood. Willen wij aan de mensen overbrengen of eigenlijk bewust van maken.
Ja, dus het oude paradigma, het oude beeld van wat we hebben van de dood, dat wil je eigenlijk vervangen voor een nieuw paradigma.
Ja, het is eigenlijk de dood. Vaak is het zo dat je... Nee, misschien moet jij deze even beantwoorden.
Ja. Of het willen vervangen, ik denk dat het meer is dat we het willen aanvullen. Wat wij zeggen is, mensen hebben heel lang geleerd om te leven met de afwezigheid, hè, als iemand overleden is. Maar wij willen mensen ook leren leven met de aanwezigheid van iemand die is overleden. En natuurlijk is er gemis en is er fysiek gemis. Mensen zijn er ook niet meer. Maar daar wordt nu altijd alle aandacht aan gegeven, terwijl er ook nog een ander deel wel is. En dat mag meer in balans komen. Het is dus niet meer alleen vanuit het ego-perspectief, vanuit het aardsperspectief kijken naar iemand die is overleden, maar ook vanuit zielsperspectief.
Ja. En wat is de dood dan precies volgens jullie? Of is het dood gewoon een beperkte kijk naar een transformatie?
De dood is eigenlijk voor mij ons basisstation. Dus dat is waar we vandaan komen, waar we weer naartoe gaan. Wij hebben dit gelabeld als de dood. Maar in essentie zijn wij non-fysiek. Wat ik vanmorgen ook vertelde, mensen zeggen vaak, ja, de dood is een onderdeel van het leven. Maar ik vind dat het leven een onderdeel is van de dood.
Ja, dus we beginnen als ziel in een onstoffelijke wereld.
Ja.
En dan kiezen we ervoor om hier een ervaring te hebben.
Exact.
Ja.
Eigenlijk de volgende pagina van je ziel.
Ja.
Oké. Okay. En
een bladzijde.
Ja, maar kun je nou zeggen, want jullie hebben allebei best wel een intense ervaring achter de rug en jullie hebben heel erg onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Kun je nou eigenlijk middels wel zeggen dat je de dood bent gaan waarderen?
Ik denk als je de dood snapt, dat je ook het leven beter gaat snappen. Als je snapt waar wij vandaan komen en waarom we hier zijn. Ja, dan ga je het leven met alles, quote-unquote, ellende die er is, dan ga je heel anders bekijken. En dat komt voor mij wel echt vanuit de dood snappen. Dus
waarom dan?
Omdat ik het idee heb dat wij kiezen voor deze menservaring met alles wat erbij komt kijken. En er zijn dingen die ons ego niet leuk vindt om hier te ervaren. En dat is logisch. Maar vanuit zielsperspectief is het wel iets wat wij gekozen hebben. En als je er op die manier naar kunt kijken, kunnen dingen... heel anders voor je gaan werken. Dan kan er in elk... you need a nightmare to wake up. Er moet een nachtmerrie gebeuren om wakker te worden. En dan vind je de parels in de modder.
Wat heeft het jou gebracht dan? De dood van jouw zoontje. Wat heb je daar dan nu aan?
Ja, eigenlijk alles.
Ja, dat is een beetje plat gezegd misschien. Maar,
Het heeft mij echt... Ik heb meer gewonnen dan dat ik verloren ben met zijn overlijden. Voor mij is dit echt het grootste geschenk geweest.
En wat dan?
Doordat ik die ervaring heb gehad, zelf ben gaan onderzoeken wat de dood nou eigenlijk is. En wat ik zeg, daardoor snap ik het leven veel beter. En sta ik veel rustiger, meer ontspannen, in vertrouwen in het leven. Er kan niet zoveel... Als zelfs de dood niet iets is wat fout kan gaan, wat kan er dan nog fout gaan?
Ik heb hetzelfde. Ik denk dat het... Voor mij is het zo dat ik veel meer het leven met plezier ben gaan beleven. Door deze ervaring.
Je was het plezier kwijt?
Ik was ook het plezier kwijt, ja. Ik snapte het niet. Ja. Ik snap, wat deden we hier? Wat doen we hier?
Ja.
En door deze ervaring en door deze bewustwording... ben ik het leven gaan omarmen. En echt gaan leven in volle teugen. Vanuit mijn enthousiasme en mijn plezier. Vanuit mijn hart.
Ja. Ik krijg ook wel de vraag van mensen. Maar Maartje, als jij dan over de dood vertelt... Hè, en hoe geweldig die dan zou moeten zijn... en hoe fantastisch... waarom gaan we daar dan niet allemaal heen? Waarom nokken we er hier niet mee? Is het klaar? Weet je, ja, sommige mensen hebben er geen zin meer in. Dat snap ik ook. Ja. Helemaal als je heel veel ellende overkomt. Maar wat doen we hier dan nog als het daar allemaal zoveel beter is? Maar juist als je gaat snappen wat het daar is, snap je ook dat de keuze die je hebt gemaakt om hier te komen, dat die essentieel is. En dat dit een wonderlijke, magische ervaring is. Die wil je niet missen als je weet, als je echt snapt wat de dood is. Wil je dit niet missen, dan ga je hier dit echt op waarde schatten.
Ja, maar is het dan per se de ervaring of is het daarna het inzicht wat je door krijgt? Of is het beide?
Ik snap je vraag niet.
Nou, je maakt een ervaring door.
He, dat, je bedoelt het leven?
Ja, en inderdaad de dramatiek. En dan vervolgens het inzicht.
Ja.
Het inzicht komt pas daarna.
Niet altijd. Het kan ook tijdens je leven komen.
Ja.
Maar er zullen wel dingen zijn die je op aards level niet altijd goed kunt snappen. Maar zodra je met overleden in jouw perspectief breder wordt en je bewustzijn hoger wordt, dat je die dingen wel in gaat zien.
Ja.
Maar het is mooi als je natuurlijk al hier op aarde al langzaam aan begint te begrijpen. En dat is ook wat hiermee ook gebeurt.
Ja.
Ja.
Ah, oké. Okay. En wat doe je nou met mensen die naar masterclass komen, die denken van ja, ik weet niet hoor, die rode revolutie, dat allemaal twijfels bij. Wat geef je dat soort mensen dan mee, Jill?
Dat iedereen het kan. Dus je kunt wel. We nodigen mensen uit om zich ervoor open te stellen. Kijk, er zijn natuurlijk vele manieren om. Kijk, naast het perspectief wat we brengen, geven we ook aan hoe je dus ook contact kunt maken met je overleden dierbaren. Creëer een ander bewustzijn, maar ook een ervaring. En iedereen maakt dat mee, op wat voor manier dan ook. En het begint vaak met tekens. En het enige wat wij doen is mensen uitnodigen om bewust te zijn dat zij ook tekens ontvangen en dat zij het ook kunnen. En mensen die echt niet willen, ja, laat ze het zelf maar ervaren als dat in hun beeldvorming en bewustzijn kan ontstaan.
Ja. Maatje, heb jij een voorbeeld van zo'n teken?
Ik heb er wel 100, Niels.
Nou, dat is een beetje lang. Maar als je eentje geeft?
Een teken. Ja, ik krijg heel vaak de geboortedatum van mijn zoontje, 31 januari, op in nummers. Vaak op nummerborden. Dus die dan langsrijden met auto's. En laatst, want ik heb ook altijd nog dat ik twijfel. Dus ik denk, ben je er nog wel? Heb ik het bedacht? Dat is iets wat heel normaal is ook, hè, in dit gebeuren. En dan vraag ik om tekens. En ik kreeg laatst ook een auto, ging voor me rijden met 31-1 met de letters LVJ. Ja, ik zie meteen liefde voor jou. Ik voel hem ook meteen.
En dat kun je erin zien?
Dat kun je erin zien, ja. Maar het is iets wat jou binnenvalt. Het is iets wat, het lijkt wel alsof je een soort stroomstootje krijgt. Een schokje.
Ja.
Omdat het, je bedenkt het niet met je hoofd. Het is er in één keer.
Ja, dus het is eigenlijk een soort van weten van, hé, dit is van mij bedoeld. Dat ik dat nu zie.
Ja.
Ja. Dus ja. Dat zo onderscheid je dus ook tekens. Dus als je daar twijfelt, dan is dat vaak het hoofd wat dan zegt van, hé, ja, het zal wel niks zijn of zo.
Het begint met een gevoel.
Ja.
Iedereen weet dat. En iedereen weet ook dat ik had het gevoel. Maar daarna gaat je hoofd eroverheen. Die zegt, jij hebt het vast bedacht. Of het is een toeval. En ik denk dat, ik zie jou nu ook kijken. Dus ik denk dat je denkt, oh ja, inderdaad. Ik denk dat meer mensen die dit horen denken, ja, ik kan zo een paar dingen opnoemen die ik ooit heb gezien of gedacht.
Ja.
Maar ik weet niet of het waar is. Ja. Maar je gaat daar niet voor niks naar terug. Er is iets geweest op dat moment.
Ja. Interessant. Heb je ook een voorbeeld van zo'n teken? Want ja, je hebt natuurlijk andere situaties, neem ik aan.
Ja. Ja, de eerste tekens die je hebt zijn vaak licht. En veertjes, de welbekende vogeltjes en vlindertjes en dat soort dingen.
Knipperend licht, hè, bedoel
ja,
je?
Ja, knipperend licht. dat bedoel ik.
Ja.
Maar ik bijvoorbeeld voel de aanraking. Ik zie de mensen. En we krijgen ook vaak. We hebben ook mensen in een workshop bijvoorbeeld die ook de tekens achteraf pas beseffen dat het een teken is. Heb ik zo gauw een voorbeeld. Ik kom er even nieuw.
Ja, maar dit is altijd een beetje een spanningsveld, zeg maar. Van dat is een teken. Of het is gewoon maar een veertje. Of het is gewoon maar een vlindertje.
Hoe het werkt.
Ja,
bedoel je?
Ja, want je kunt er natuurlijk anders naar kijken. Ik bedoel, zullen mensen ook naar deze podcast kijken of luisteren? Denk van ja, je kunt overal iets achterzoeken. Maar het kan ook gewoon zomaar even iets zijn wat voorbij komt. Er hoeft niet altijd betekenis achter te zitten.
Nee, want je ziet ze soms ook niet.
Nee.
Ook al is het die een, het is niet het ene veertje, is het andere veertje niet. Het andere, ene vogeltje, het andere vogeltje niet.
Ja. Ja. Dus er is wel een gevoel bij wat het zeg maar.
Die het maakt dat jij voelt dat het een teken is. En het teken komt dan in. Kijk, de energie komt in jouw bewustzijnsveld. En op het moment dat jij in een neutraal punt bent, in het nu aanwezig bent, en dan heb je een bepaald gevoel erbij. Vaak komt daar een gedachte achteraan, omdat je aan niemand denkt.
Mm-hmm.
Maar het gaat om het gevoel. En dat is wat waar ongeveer de koplamp wordt erop geschenen, waardoor jij voelt van, oké, mijn vader is dichtbij. En op dat moment gaat het door je hart heen en dat gaat sneller dan je hoofd. Het gaat voorbij aan je hoofd. Achteraf komt het hoofd er wel vaak bij, want die zegt van ja, dit is wat je graag wil. Dit heb je bedacht.
Mm-hmm.
Dat kan helemaal niet. Maar het gaat om het gevoel.
Oké. Okay. Ja, we hebben het in de masterclass heb ik ook meegedaan met jullie. Ik vond het een hele mooie masterclass die jullie vanmorgen deden. Je had ook een leuke oefening, Maartje, met allemaal vragen die je aan de, ja, aan de deelnemers stelt. Kun je eens vertellen wat je daarin eigenlijk doet?
Nou, we doen een soort oefening waarin je erachter kunt komen wat jouw meest ontwikkelde manier is om contact te leggen. En contact leggen op aarde doe je met je zintuigen, maar je hebt ook je spirituele zintuigen, om dat even zo te noemen. En ja, het is eigenlijk gewoon net op aarde. Bij mij werkt het heel goed als ik dingen hoor. Weet je, ik vind podcasts geweldig. Ik hou meer van podcasts dan van tv kijken. Sommige mensen zullen vaak meer gefocust zijn op zien. Sommige op voelen, sommige op weten. Dus we stelden een aantal vragen en daaruit kwam uiteindelijk een antwoord. Het is een beetje met een grapje natuurlijk. Maar ook weer niet helemaal. Omdat je daarmee wel gaat herkennen. Wat is mijn meest ontwikkelde manier? Jij hebt het zelf ook meegedaan. En bij jou kwam het helder weten naar voren.
Ja.
En dat herkende je later ook?
Ja, zeker. Ja, nee, ik heb er ook wel een voorbeeld van gegeven. Maar ja. Ja, dat is wel sterk ontwikkeld, denk ik. Dat je vooraf vaak wel weet wat er ongeveer gaat gebeuren. Of die gave hebt. Gewoon. Ja.
Ja, want dat is ook iets wat wij ook echt mee willen geven. Het is eigenlijk geen gave, want iedereen kan dit. Iedereen is een ziel en je hebt een lichaam. En dus iedereen heeft die connectie nog. En we zeggen ook altijd, iedereen kan voetballen, maar niet iedereen wordt Johan Cruijff. Weet je, sommigen zullen het beter kunnen dan anderen. Maar dit is te leren. En waarschijnlijk doe je het al veel vaker dan dat je bewust doorhebt.
Ja. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat is dan de meest voorkomende spirituele zintuig van mensen? Kun je er iets over zeggen? Of is dat moeilijk te achterhalen?
Nou, kijk, iedereen heeft die zintuigen. En daarom maakt het ook dat iedereen het kan. En dat het dus geen gave is. Maar bij de een is het meer ontwikkeld, bijvoorbeeld helder zien of helder horen, dan bij de ander. En het verschilt echt per persoon. Daar kan ik niet echt concreet zeggen van. Maar het moeilijkste is natuurlijk het helder weten.
Waarom is dat moeilijk?
Omdat je daarmee vaak in conflict kan komen met je hoofd. Want wat is nou eigenlijk weten?
Ja. Ja, het is een soort, soort gevoel bijna. Ja,
je weet
het. En het is een heel helder gevoel.
Ik heb dat gevoel ook omschreven in de masterclass. Hè, van dat voorbeeld van dat ik een gesprek had met iemand. Ja, had ik 's middags gepland. En 's ochtends kreeg ik al een berichtje. Of voordat ik een berichtje kreeg van diegene dat hij afzei, wist ik het al.
Ja.
Dus dat gevoel had ik al. Maar ja, het is achteraf denk ik van, ja, was het een gevoel? En het was wel een soort van, het was geen stem, maar het was ook weer niet. Dus het was ook geen horen, maar het was wel een soort boodschap die ik kreeg. Het was eigenlijk meer, nou, je zou bijna telepathie kunnen noemen eigenlijk.
Ja.
Maar waar valt dat onder? Want telepathie, is dat dan, dat is geen horen per se, of wel?
Nou, dit is een lastige dus. Ja. Want wat is wat nou precies?
Ja.
Weet je, we hebben ook iemand gehoord vanmorgen in de masterclass. Die zei, ik had twee woorden. Je kunt woorden ook zien. Weet je, dus het is net, wij vinden, ons hoofd vindt het heel fijn om alles in hokjes te stoppen. En te bedenken, dit is dit of dat is dat. Maar ik kan ook zinnen horen, maar die hoor ik niet aan de buitenkant.
Nee, precies. Je hoort het wel, maar toch niet zoals je gewoon als je koptelefoon op hebt of zo.
Het kan wel hoor, er zijn wel mensen die dat hebben.
Ja.
Het kan wel. Ja,
ja, interessant, ja. 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 Is het eigenlijk, want jullie noemen het de rouwrevolutie, is het niet meer een soort bewustzijnsrevolutie? Want dit is heel erg toegespitst op het overlijden van iemand. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk veel breder. Eigenlijk is het een veel breder onderwerp.
Absoluut. Ja, het is de stap die je maakt in persoonlijke ontwikkeling. Bewustzijnsontwikkeling. Ja. En kijk, wij hebben de ervaring gehad met een overleden dierbare. En dat gebeurt bij heel veel mensen. Maar wat wij vaak zien is op het moment dat de mensen in onze workshop zijn geweest en die hebben het ervaren, die willen zich meer erin ontwikkelen. Die willen meer hiervan leren. Hoe doe je dit nou? En dan stap je het bewustzijnsontwikkelingsproces in. En het begint altijd van binnen.
Ja.
Het innerlijke pad.
Maar we hebben er wel bewust voor gekozen om de rouwrevolutie, om die naam te geven. En echt om mensen die dus, iedereen is welkom, maar echt ook mensen in rouw, om hen een ander perspectief te bieden op de dood. Omdat je dan echt lichter gaat rouwen. ik vind het eigenlijk schandelijk dat wij mensen al jarenlang vertellen dat iemand weg is als hij dood is. Dat er wat fout is gegaan. Dat er dat iemand uit het leven is weggerukt. Er zit zoveel ellende omheen waar mensen zo mee struggelen en zo verdrietig door zijn. En dat is dat wil ik ook echt heel graag doorbreken. Ik zeg niet dat mensen niet verdrietig mee mogen zijn. Zeker wel. Maar wat is een aantal dingen die wij geloven eigenlijk niet waar blijken te zijn? Hoe voel je je dan?
Ja. Er was vanmorgen ook iemand in de masterclass. Die was eigenlijk recentelijk haar partner had ze verloren. Zijn er ook situaties waarin je zegt van nou ja, de rouwrevolutie is even wat te vroeg nog? Of denk je dat het altijd kan?
Nou, ik zeg wel altijd als mensen heel snel komen in een workshop of zo. Ik zeg het wel, het is geen... Niet een standaard rouwtherapie. Dit is geen lotgenotengroep. Je komt wel mensen tegen, hè, gelijkgestemde. En het is geen spirituele bypass. Dus het is niet, ik ga nu dit doen en dan voel ik geen verdriet meer. Want ook dat verdriet, dat is ook wat we hier komen ervaren op aarde. Dus zie dit niet iets waardoor je je emoties kan ontvluchten. Je bent natuurlijk altijd van harte welkom, maar ja. het is geen trucje.
Nee. En waar lopen daar mensen tegenaan, Maartje? Met het verwerken van verlies bij mensen. Als ze bij jullie komen, wat is lastig?
Nou, wat mensen altijd lastig vinden... Eigenlijk iedereen die bij ons komt, heeft al een ervaring gehad. Ik denk ook dat bijna iedereen die luistert wel iets kan zeggen over... ik heb wel eens iets geks meegemaakt of dit of dat. Maar mensen denken ook heel vaak, ja, klopt dit wel? Of heb ik het niet bedacht? Of wil ik het te graag? Of... En wat wij ook zeggen, het grootste obstakel in contact met jouw overleden dierbare is jouw eigen hoofd. Wat die daarvan vindt, jouw rationele mind, hoe die erover nadenkt, welke verwachtingen die heeft. En zelfs ik heb daar echt ook nog af en toe last van. Ik kan dan heel veel tekens van mijn zoontje krijgen en ik kan hem ook horen. Maar ik zie hem bijvoorbeeld nooit. En dan kan ik wel eens momenten hebben dat ik al een tijdje voor mijn idee geen contact met hem heb gehad. Geen bewust contact. En dat ik echt denk, ja jeetje, ik ben zo hard aan de slag. Dit is ook echt mijn missie met hem. Ik ben zo hard voor jou aan de slag hier op aarde. Ik ben je handen en je voeten. Ik doe alles voor jou. Ik mag ook wel eens even toe wat meer van jou krijgen.
Oh, ja, nee, je gaat eisen stellen.
Ja, dan word ik een beetje geïrriteerd. En dan wil ik hem bijvoorbeeld zien. Of ik weet nog echt heel goed dat ik op de bank zat 's avonds. En ik dacht, ik wil meer. Ik krijg wel dingen, maar ik vind het gewoon niet genoeg. Waar ben je nou eigenlijk?
Ja, maar is de vraag dan niet, waarom wil jij meer?
Natuurlijk, Niels. Maar ik ben nog niet klaar.
Oh.
Dus nee, natuurlijk is de vraag, waarom wil ik meer? En dit helpt mij ook heel erg om weer de mensen te snappen die in mijn workshop komen. Omdat ik gewoon ook die ervaring ook echt kan hebben.
Ja.
En dan, ik doe ook kaarten trekken. Dus ik dacht echt, nou, ik ga een kaart trekken, Benja. En echt, it better be you, this one. Echt, ik wil dat je hiermee laat zien dat je er nog bent. Dus ik trok een kaart. Ik heb zo'n heel mooi dierendek. En het was kaart, ik weet niet meer, 14 of 41. En er stond op, ik ben altijd bij je.
Zo.
En 1 april is zijn sterfdatum. Dus 4-1 of 1-4, ik weet niet meer. Nou, dan zou je toch denken, bam, daar heb je hem.
Ja, ik wou zeggen, driedubbel bewijs.
Ja, maar ik vond het dus niet... Want ik voelde het nog steeds niet. Ik wilde gewoon, ik dacht, dan ga ik nog een kaart trekken. En als die goed is, dan pas geloof ik het. En ik ben het kaartendek aan het schudden. En ik krijg echt van hem door, maar ik ben niet het antwoord op jouw willen.
Oh, hoehoe.
En die dacht, ik wist meteen, deze heb ik niet zelf bedacht.
Die is wel heel mooi trouwens.
Die is prachtig.
Ja.
Dit was echt vanuit mijn ego. Ik wil dat je er bent. Ik wil dat je laat zien. Ik heb dit nodig. En zij zitten niet op die golflengte. Ja.
Kun je dat op een of andere manier kun je dat uitleggen aan mensen hoe dat dan werkt? Je hebt het over golflengtes. Is dat te visualiseren? Is het een soort radiofrequentie? Hoe moeten we dat zien?
Nou ja, eigenlijk kan je het zo simpel gezegd wel zo zeggen. Als jij bij Radio 538 met afgestemd, ga je niet Sky Radio krijgen. Dus als jij heel erg vanuit je menselijke ego, en daar is niks mis mee. Hè? Ons ego is een tool, die hebben we nodig. Daar is helemaal niks slechts aan. Soms moet je hem een beetje opvoeden, je eigen ego. Maar als je heel erg vanuit het ego aan het eisen en aan het willen en aan het bewijzen, daar zit niet hun frequentie. Dus zij zullen nooit op die frequentie gaan intappen. Pas als jij weer in je hartsfrequentie zit, in het vertrouwen, dat is waar zij makkelijker op aan kunnen sluiten.
Ja.
Snap je dat?
Ja, ik kan het snappen. Is het altijd zo dat overledenen per se jou iets brengen, iets leren? Of hoeft dat niet per se? Kun je er iets over zeggen?
Nee, dat hoeft niet per se. Kijk, ook dat is een ontwikkeling. Vaak is het zo, Het begint vaak dat mensen de overleden dierbaren willen laten weten van ik ben oké. Ik ben er nog en ik ben oké. Want dat is vaak wat er gebeurt als iemand overlijdt. Er is schuldgevoel, er is verdriet. Sommige dingen zijn volgens het hoofd niet goed gegaan. Dus er komt een heel rouwproces aan te pas. En kijk, zij zijn bij ons op een non-fysieke manier. En zij zien ons zorgen maken.
Ja.
En ermee bezig zijn. Dus ze willen het laten weten. Ja.
En kijk, dit is best wel een gigantische paradigmaverschuiving die jullie eigenlijk willen creëren. Hebben jullie ook een beetje onderzoek gedaan naar hoe dit ooit is ontstaan, waar we nu zijn, dat mensen zo gaan kijken naar de dood? Is dat heeft natuurlijk een hele lange aanloop, zou je kunnen zeggen, van generatie op generatie, mm-hmm. misschien wel eeuwen terug. Mm-hmm. Kun je daar iets over zeggen? Hoe dat is verloopt? Is dat gecreëerd of is dat zomaar per ongeluk zomaar gegaan? Of?
Nou, ik denk niet dat het zomaar per ongeluk is gegaan. En ik denk ook dat daar religie een heel groot aandeel in heeft om een ander paradigma te manifesteren hier.
Ja.
En daarin, kijk, de hemel en de hel, daar begint het al mee.
Ja, dogma. Ja.
Het dogma. Ja. Dat draagt niet bij. En daarmee wil ik niet zeggen dat dat niet oké is. Dat is ook oké. Maar dit is een andere
visie. Maar ik denk ook de medische wetenschap. Omdat alles wordt er alleen maar op toegespitst om niet dood te gaan. Zolang we maar niet doodgaan, is het oké. Hoe lang mensen in leven worden gehouden. Mensen moeten ouder worden.
Invriezen.
Invriezen. Maar daar gebeurt ook iets in. Daarin wordt ook de dood in een verdomhoekje gezet.
Ja.
Ja.
Ja, maar dat is toch het utopische gedachtegoed. Dat we voor altijd het leven hebben.
Dat hebben we ook.
Ja, nee, precies. Maar ja, nu anders uitgelegd. Want mensen bedoelen dan in het fysiek jasje. Dat je dus echt, zoals vroeger in de Bijbel, duizenden jaar werd. Of honderden jaren werd.
Ja.
Dat is misschien wel wat dat mechanische idee, weet je.
Ja.
Nou, wat ik vanochtend bijvoorbeeld iemand sprak, die ook bij onze masterclass aanwezig was. Zij heeft in een psychiatrische inrichting gewerkt. En wat zij zag was mensen die rouw hadden en dus lieten zien dat zij mensen zagen, die kregen gewoon, werden volgestopt met medicijnen. Want dat kan niet.
Mm-hmm.
Dus die worden platgespoten.
Je bedoelt dat ze hun overleden dierbaren zagen?
Oh, zo, ja. Ja.
Dus meer in, kijk, in een delirium bijvoorbeeld. Het wordt altijd opgelost met medicijnen.
Ja.
Dus ja, zeker, dat draagt ook niet bij.
Nee. Nee, maar dat is niet een specifiek iets wat jullie behandelen volgens mij bij de rouwrevolutie. Hè? Dit is een uitstapje naar dit onderwerp. Is... Ja, precies. Ja. Ja, wat zijn, want welke onderwerpen nemen jullie dan mee in de rouwrevolutie? Want verlies natuurlijk, verwerking uiteraard.
Mm-hmm.
Inzichten van je spirituele
zintuigen.
Mm-hmm. Welke dingen, waar hebben jullie nog meer aandacht voor?
Nou, met name dat mensen het zelf kunnen ervaren. Daar hebben we aandacht voor.
Ja.
En hoe het werkt. En dat is ook hetgene. Kijk, vaak is het zo van eerst zien en dan geloven. Maar hier is het zo, eerst geloven en dan zien. En als je het ervaart, dat is de mooiste, het mooiste wat je kunt hebben, want dan ben je overtuigd.
Ja.
Ja, want een concept kun je in twijfel trekken. Wij kunnen je van alles vertellen, dat doe ik heel erg graag. Maar dat kan je in twijfel trekken. Maar als ik jou meeneem en ik laat jou die ervaring zelf hebben, dan kan je er gewoon niet meer omheen. Je kan misschien altijd nog wel gaan twijfelen daarna, maar je weet wel dat je die ervaring hebt gehad.
Ja. Wat zijn de meest voorkomende reacties van mensen? Wat brengt het mensen?
De meest voorkomende reacties die wij krijgen is van, ik voel me niet meer schuldig. Ik voel rust. Ik kan eindelijk weer slapen. Ik voel hem bij me of haar. Ik heb contact. En ook, dus het is de stap in de innerlijke ontwikkeling.
En ik ben niet gek. Ook dat mensen al wel die ideeën hadden en in hun omgeving daar niet mee weg konden komen. Of in ieder geval niet met mensen konden praten. En zeggen, want heel vaak is het ook bevestiging eigenlijk alleen maar.
Ja.
Mensen die komen natuurlijk niet voor niks. Die hebben al ergens ook een ervaring gehad.
Ja. Maar jullie zeggen eigenlijk van, je kunt eigenlijk alles zelf. Dus we hebben niet per se een medium nodig.
Nee.
Nee. Nee. Een medium kan werken om rust te geven en antwoorden te krijgen en dat soort dingen. Maar daarvoor heb je niet per se een medium nodig. Nee. Je kunt ook zelf de antwoorden krijgen, maar dat vergt ontwikkeling.
Ja. Wij raden het soms wel aan, een medium, omdat je rationele mind, soms moet je die een beetje sussen en soms moet je die een beetje te vriend houden. En als je dan inderdaad naar een medium toe gaat die jou de bewijzen kan geven waarvan jij denkt, zij of hij kan dit niet weten, ga je misschien iets meer openstaan, iets meer het vertrouwen hebben, waardoor er meer ruimte komt, ook om het zelf te gaan ervaren. Omdat je meer overgave hebt erin.
Ja, 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 precies. Ja. Oké. Okay. Maar als mensen dus bij jullie geweest zijn, bij een workshop, kun je garantie geven dat het altijd lukt? Of,
Nou ja, we kunnen natuurlijk eigenlijk nooit garantie geven. Maar wij hebben wel de ervaring dat eigenlijk iedereen die bij ons komt, altijd een ervaring opdoet. En soms is het niet zo in de workshop. Wat de laatste dame, en Esther heet zij. En zij had ze kwam eigenlijk in onze workshop omdat ze haar opa en oma waren overleden. En daar kwam ze voor. En ze had een prachtige dag gehad. Maar ze zegt, ja, ik heb eigenlijk geen tekens ontvangen. Ik heb wel tijdens de healing die Jill nog geeft, heb ik een heel lichtjes een geur geroken. Maar voor de rest, we hebben kaarten getrokken. We trekken dan orakelkaarten. En daar stond het nummer 47 op. Nou, daar had ze ook al niks mee. Dus ze had een prachtige dag gehad. Ze had evengoed veel geleerd. Maar ze had geen tekens gehad, geen ervaring. En die avond krijg ik een appje van haar en ze stuurt me een foto. En ze zegt, Maartje, ik heb wel een teken gehad. Ze zegt, ik kwam vanavond thuis en ik was een beetje aan het rommelen in mijn kast. En dan zie ik een flesje parfum staan. En het valt me extra op. En ik pak het, ik draai het open en ik ruik eraan. En ik herken de geur die ik ook bij de healing rook.
Ah.
En ze kijkt op het flesje en daarop staat het nummer 47. De kaart die ze die middag had getrokken. En dit was het geurtje wat haar oma altijd droeg.
Mm.
Dus ze heeft wel tekens gehad in die workshop. Ze heeft ze alleen niet herkend.
Nee.
Dus of het komt op het moment zelf, of het komt achteraf nog.
Ja, oké. Okay. Mooi. Ik vind het heel stoer dat jullie dit doen. Want het is best wel voor veel mensen wel een stapje verder in het spirituele veld, zou je kunnen zeggen. Niet iedereen vindt het makkelijk. Jullie zijn binnenkort ook op andere plekken te zien, hè, met workshops en presentaties. Kun je daar iets over zeggen waar jullie binnenkort staan?
7 april hebben wij een workshop. Dus creëer en ervaar een ander bewustzijn rondom de dood. En 24 mei in Werkhoven bij Samaya hebben wij een live ochtend. Waarin wij meer gaan vertellen over wat wij doen. En ook oefeningen doen. Om je het ook te ervaren en mee te nemen in deze visie.
Ja. Hoeveel mensen kunnen zich aanmelden?
Het is plek voor 40.
Oh, kijk, dat is behoorlijk. Leuk. Samaya, ja. Ik ben een keer geweest. Ja. Leuk plek.
Ja, klopt.
Je hebt ook een podcast, hè, maatje?
Ja, ik heb ook een podcast. Ja.
Hoe kunnen mensen die volgen?
Nou, als je Maartje Luthe zoekt op Spotify. En die gaat onder mijn eigen naam, maar dat gaat eigenlijk ook over al deze onderwerpen. Gaat echt over een ander perspectief op de dood. Op de dood vanuit zielsperspectief. Dus op maartjeluthe.com kun je die ook vinden. Ja.
Gaaf. Ja. Nou, ik vond het fantastisch dat jullie er waren vandaag. Ik denk dat heel veel mensen in de studio ervan genoten hebben van jullie masterclass. En graag volgende keer, lijkt me heel leuk.
Ja,
dankjewel.
Tof.
Ja.
En jullie hebben natuurlijk ook een eigen website voor de rouwrevolutie natuurlijk, hè?
Ja, www.derouwrevolutie.nl.
Kijk, en wordt er al veel op gereageerd?
Nou, je ziet gewoon dat er verandering is. Er is een tendens gaande. En ja. Het leuke is, er wordt veel gezocht op Google. En dan met name in van, ja, kan ik contact maken met, wat zijn de eerste tekenen? Hoe werkt het met dromen? En hoe werken tekens?
Ja, want mensen gaan dus wel steeds meer vragen stellen, blijkbaar.
Ja,
heel veel. We doen ook maandelijks een mini-klas. Gratis is dat. Dat is leuk om te vertellen. Kunnen mensen zich gewoon aanmelden. En daarin vertellen we ook meer over welke manieren er zijn van contact ervaren. Kunnen mensen wat andere mensen horen over hun ervaringen. En die wordt ook echt steeds beter bezocht. Dus er is wel echt wat gaande.
Gaaf, ja. Ja, de frequentie op de planeet wordt ook anders, hè, wordt gezegd. Dus misschien dat het ook ons bewustzijn vooruit stuwt, zeg maar.
Zeker.
Dus dat is wat ik denk tenminste. Maar, ja.
Ja, ik ben met je eens.
Ja, nou, gaaf. Dames, wel, dank voor jullie komst en graag tot de volgende keer.
Dankjewel.
Ja. Dankjewel.
Wij zijn er binnenkort weer met een nieuwe editie van de Nieuwe Tijd podcast. Ik heb ook een nieuwe website, studionieuwetijd.nl. Ga er vooral naartoe. En daar zie je dus ook alle nieuwe lezingen en activiteiten hier op de, in de studio. En dan kun je dus ook gelijk je ticket kopen. Dan ben je gegarandeerd voor een plekje in de studio. Als we weer een leuke bewustmakende spreker hebben. Dus doe dat vooral studionieuwetijd.nl. En iedereen dank voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Bye bye.